zullen we onze hoofden buigen voor onze grote Heer en Heiland Jezus Christus, die ons tot de Vader brengt. Vader, we mogen tot u komen in die wonderbare naam van Jezus Christus, ook weer collectief, Heer. We hebben juist gesproken over het feit dat we ook weer als gemeente samen willen komen, Heer. Zij er in twee diensten. We hebben er nog lang niet allemaal zicht op, Heer, hoe we dat kunnen doen en willen doen. Maar het is de intentie, Heer. En dan willen we zo bidden dat het bij uw genade ook mogelijk mag worden. Dat u voor ons uit wil gaan, bij ieder van ons. En ons eenheid en saamhorigheid en dienstbaarheid wil geven, Heer. Dat we de ander uitnemender achten dan onszelf. Dat wij dienen, de ander dienen, Heer. Leer ons dat, Heer, want van nature zijn we zo geneigd om gediend te worden. Om onze voorkeuren kenbaar te maken. Om onze wensen naar voren te zetten. Heer, daar hebben we allemaal last van. Maar Heer Jezus, u kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en uw leven te geven als een losprijs voor velen. U bent het ultieme voorbeeld van dienen. En daar willen we ons op richten, Heer. Heer, en als we dan zo voor onszelf bidden, voor weer een opstart, en bidden we ook voor de gemeenten om ons heen, Heer. Voor de Paulusgemeente, zegen hen ook in deze fase waar ze al opgestart zijn. En geef hun wijsheid ook om ook een licht te zijn in deze stad van u, Heer Jezus Christus. Dat bidden we ook, Heer, voor de andere gemeenten in de stad Genk, Heer. Die we bij name kennen of niet zo goed kennen, Heer. Maar dat we ze bij u brengen en zeggen, Heer, verzorg hen en sterk hen. En mogen ze ook groeien en bloeien voor uw eer. Heer, willen we zo ook bidden voor de gemeente van Beringen-Koersel. Heer, dat zij ook weer gezegend mogen worden, Heer, met de komst van Jethro, Jacqueline en de kinderen. Heer, dat ze daar ook vreugde in mogen vinden en ook bemoedigd mogen worden. En dat ze als gemeente ook weer in een positieve richting mogen gaan en bevestigd mogen worden, Heer. Dat ze u dienen. Heer, dat is ons verlangen. Heer, we bidden ze ook gewoon voor de stad Genk. Heer, voor de schepenen, voor onze burgemeester. Heer, waar we als gemeente eigenlijk een plaats in hebben in deze stad, Heer. Dat we ook zo samen mogen blijven komen, Heer, ook naar de toekomst toe. En dat wij gewaarborgd worden, Heer, om uw naam, Heer Jezus, in vrijheid te verkondigen. Heer, dat is waar we voor bidden. Heer, we bidden ook voor een regering voor ons land, Heer. Een land wat zo'n noodzaak heeft en zo'n nood heeft, Heer, aan goed leiderschap en richting. O Heer, geef ons een regering. Heer, soms lijkt het wel alsof iedereen toch nog weer aan zichzelf denkt. Zelfs doorheen deze coronatijd, doorheen de politieke agenda's en politieke voorkeur. Heer, we bidden dat u nederigheid wil geven en dat het land weer bestuurd mag worden op een wijze. Dat het ons mag dienen. Maar ook uiteindelijk u mag verheerlijken. Heer, dat brengen we zo. En dan bidden we nog voor dit land, Heer. Een land wat zo hard is, Heer, als het gaat over geestelijke zaken. Zo dor en droog, Heer, als het gaat om openheid voor het evangelie. Dan bidden we zo dat u met uw geest dat wil bewerken, Heer. In de mensen om ons heen, dat ze ontvankelijk worden voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat ze ontvankelijk worden voor u, Heer. Dat u ze trekt, o Heilige Geest. En dat wij niets anders zijn dan instrumenten in uw hand. Om uw koninkrijk te verkondigen. Vader, neem ons zo bij de hand, ook als uw woord weer open mag gaan. Voed ons, sterk ons en bekrachtig ons. In Jezus' naam. Amen. Wel, u mag in uw Bijbel gaan naar Openbaring 21. Dat is vandaag misschien een wat andere preek dan u gewoon bent. Dat heeft een klein beetje met met de week te maken waar ik in gezeten heb. Maar ook niet heel veel, denk ik. Het heeft ook wel te maken met het onderwerp wat ik kies. Ik heb tot nu toe de wat bredere onderwerpen gekozen. Waar iedereen denk ik wel wat mee kon. Dat hoop ik toch. En vandaag pak ik weer zo'n onderwerp. Maar dit is geen eenvoudige. Dat zult u ook wel proeven als we ermee bezig zijn. Ik heb het ook genoemd met leiderschap en visie. U ziet het erboven staan. Mag ik u zo meenemen naar Openbaring hoofdstuk 21. En daar wil ik de eerste 7 versen van lezen. Openbaring 21, helemaal achter in uw Bijbel. En daar staat het volgende. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor een man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. En ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven, uit de bron van het water des levens. En wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Tot zover de schriftlezing. Mag de Heer zijn woord tot onze harten zegenen. Wel, zoals u weet zijn we een aantal weken nu op weg. In onze serie over leiderschap. En zoals ik net ook al zei. Ik heb daar wat grotere contouren in gezet. En ik ben eigenlijk begonnen met heel eenvoudig dat leiderschap invloed is. Leiderschap is invloed op anderen, is anderen bekrachtigen, zodat zij in staat gesteld worden om Gods doel op aarde te verwezenlijken of uit te werken. En ik heb het ook zo eenvoudig gehouden dat, om te zeggen, kijk, waar twee mensen bij elkaar zijn, daar ontwikkelt zich leiderschap. Daar komt leiderschap naar voren. Ook om het u te laten proeven dat de principes die ik poog te geven niet zozeer specifiek zijn voor het leiderschap wat u vaak in de gemeente benoemt als oudste. Maar dat leiderschap eigenlijk iets is waar iedereen iets mee kan doen. Waar vrouwen iets mee kunnen doen. Waar kinderen iets mee kunnen doen. En waar mannen iets mee kunnen doen. En we hebben toen ook gezien dat het summum van een voorbeeld was dienend leiderschap, was de Heer Jezus Christus. Ik heb het net het gebed ook gezegd dat de Heer Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om zijn leven te geven als een losprijs voor velen, om te dienen tot het summen. Zie, het was dienend leiderschap. En vorige week hebben we stilgestaan bij integriteit. En daar hadden we Samuel. Zomaar een tekst uit het Oude Testament om Samuel eens in de spotlight te zetten. Niet echt, maar eigenlijk om te laten zien dat we veel van Samuel konden leren. Dat het een leider was met integriteit. Dat hij een man was zonder compromissen. Wat hij zei, dat deed hij. Wat hij deed, dat zei hij. Hij was compleet, hij was volledig, hij was eerlijk. Hij was niet omkoopbaar, hij was onkreukbaar. We hebben toen die woorden gebruikt. Misschien wat vreemde woorden, maar hij was trouw aan zichzelf. Wel, zo hoop ik verder te gaan vandaag. En vandaag gaan we naar weer een breed concept. Dat heeft te maken met visie. Maar ik begin eigenlijk gewoon met een vraag. Ik begin met een vraag. Misschien een paar vragen. Het is geen gemakkelijke vraag. Ik denk ook niet dat u 1, 2, 3 antwoord kan geven op die vraag. Maar het is een vraag die doorheen deze preek u bezig zal houden. En waar ik mee aan de slag wil. En dit is de vraag. Wat is uw visie in dit leven? Wat is de koers van uw leven? Welke richting volgt u in dit leven? En klopt, dit is geen eenvoudige vraag. Maar voor iedereen die leiding geeft, is dit een belangrijke vraag. Je ontkomt daar niet aan. En ik heb hier het woord visie gebruikt. Dat is een van de buzzwoorden die in onze tijd een beetje in de management en marketing gebruikt wordt. Dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel eigenlijk meer dat het concept terug te vinden is in Gods woord. Ook in de tekst van vandaag. Het concept visie. Ja? Dus dat is waar ik mee aan de slag wil. Ik noem het gewoon visie. Maar het is niet dat ik marketingprincipes of managementprincipes naar binnen wil slepen in Gods woord. Nee? Maar we hadden al gezegd, leiderschap betekent dat je invloed hebt op iemand. Dat je iemand ergens mee heen neemt. Dat je iemand leidt. En dat ligt eigenlijk altijd in de toekomst. En Doorheen de dag maken wij ontelbare keuzes, beslissingen, noem het maar op. Ja? Die dagelijkse keuzes die wij maken, bepalen niet zozeer direct onze visie. Maar ze laten uiteindelijk het collectief van al onze beslissingen die we nemen, laten wel de visie van ons leven zien. Laten de richting van ons leven zien. Dus als u denkt, ik zou niet weten wat de visie van mijn leven is, dan kijken we gewoon naar de keuzes die u maakt. De beslissingen die u neemt. Zie? En dus als ik spreek over visie, dan heeft dat veel meer te maken met de focus waar we ons op richten. Het einddoel wat we voor ogen hebben. Ja, je zou het kunnen zeggen als het centrum waar alle activiteiten in samenvloeien. En je zou het kunnen voorstellen als we gaan een wandeling maken. We gaan een wandeling maken, we gaan een route volgen. Maar het is wat over onverhard terrein, wat over ruw terrein, ongelijk terrein. En als je daar wandelt op oneffen terrein, dan kijken we heel vaak naar onze voeten. Waar we die neer kunnen zetten, dat we niet uitglijden, dat we het stevig neerzetten. Dus we hebben eigenlijk onze ogen op het pad gericht. En soms kijken we even op om te zien waar het pad heen loopt. Ja, waar we heen gaan. Nu, dat laatste, dat omhoog kijken en waar we heen gaan, is feitelijk wat ik bedoel met visie. En als we naar beneden kijken, dat zijn de dagelijkse keuzes die wij maken. Daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het met name hebben over dat we verder vooruit kijken. Dat we het pad volgen. Dat we eigenlijk de horizon afspeuren van waar gaan we heen. Wat ligt er in de toekomst? Wat ligt er voor ons te wachten? En dat vinden we eigenlijk ook terug in de spreuken. Dat wordt omschreven als een wijze. Spreuken 14 vers 7. De wijsheid van een schrandere is zijn weg te begrijpen. Nou, de weg in spreuken betekent eigenlijk het pad wat je gaat. Nou, dus het is feitelijk een wijze die kijkt vooruit en die kijkt naar het pad wat hij gaat. De weg van zijn leven. De visie die hij heeft. En een wijze, een schrandere, ja, heeft de mogelijkheid om het te begrijpen. En dat woordje begrijpen, dat geeft eigenlijk aan dat er twee wegen zijn. En op elke weg die hij voor hem ziet, dan kan hij inschatten wat de Heer daarvan vindt. Of dat aansluit bij Gods plan. Of dat aansluit, zou je kunnen zeggen vandaag in onze tekst, bij Gods visie. Zie, een wijze heeft doortastendheid om te doorgronden wat de weg van de Heer is. Zie, voor een leider is het belangrijk dat hij het hier en nu weet. Dat hij naar zijn voeten kijkt, om het zo maar te zeggen. Maar voor een leider is het ook ontzettend belangrijk om te weten wat volgt. Ja? Wat is de volgende stap? Zie, voor een leider is het nu belangrijk, maar ook het next. Wat volgt. Ik noem het, nogmaals, ik noem het visie, maar het gaat mij om het principe. En ik hoop dat u begrijpt. En u ziet het ook terug in Spreuken 14 vers 7. Dat een schrandere die weet te onderscheiden waar die heen gaat. In de tekst van vandaag, en dat is eigenlijk waar ik wil stilstaan, God in zijn grote genade geeft ons feitelijk zijn visietekst. Een tekst waarin hij niet alleen de nodige inzichten van het heden geeft, maar ook waar hij het einddoel formuleert. Ja, feitelijk als we in hoofdstuk 21 van Openbaring komen, dan zien we eigenlijk alle draden van aan alle lijnen en alle wegen van Gods ondoorgrondelijke raadsbesluit samenvloeien. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is waar alles heen gaat als het ware. Waar alles heen leidt. En je zou het zo kunnen zien. En ik hoop dat ik het zo mag zeggen. Met de grootste respect voor onze hemelse Heer. Is dat God als leider ons meeneemt en zicht geeft op de toekomst. Zodat wij in het heden, wij leven in het heden, onze visie kunnen richten op de toekomst die Hij voor ons heeft. Want leiderschap is feitelijk ook de toekomst, als het ware, hoe het zich ontwikkelt en waar we heen moeten. Om dat te vertalen naar het heden. Om daar de beslissingen in het heden voor te nemen, zodat we daar uitkomen. Wat de Heer zijn rijke genade heeft. En dan beginnen we mee in Openbaring. 21 vers 1. En ik heb dat genoemd de toekomstige aanhef. En laten we het nog even lezen. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste aarde, hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. Ik noemde dit al, dat het eigenlijk een beetje Gods visietekst is. God neemt ons mee in zijn visie, waar alle lijnen, wat ik juist ook zei, samenvloeien. De Heer leidt ons mee in wat volgt. En dit is zo belangrijk voor ons, want wij zijn zo bezig met het hier en nu. Wij kijken in dit leven zo naar onze voeten, om het zo maar te zeggen, in de vergelijking van de wandeltocht. Wij kijken zo naar deze wereld, want daar leven we. Dat is zo inherent, dat is zo normaal. We leven hier om er ook eigenlijk de hele tijd met de wereld bezig te zijn. En met de dingen om ons heen. En dat is niet altijd slecht, dat is ook niet slecht bedoeld. Maar wat God doet, God neemt ons als het ware mee. En mits dat wij naar onze voeten kijken, tilt hij als het ware onze kin omhoog. En hij begint met een aanhef. Zie. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste aarde, de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Nou, u zit daar rustig. Kijk eens goed rond. Draai eens in uw keuken, in uw living, waar u ook maar zit. In uw studeerkamer. U hoeft u nog maar even rond te draaien. Ik hoef maar achter mij te kijken. Alles wat ik hier zie aan fysieke dingen zullen vergaan. Alles wat wij om ons heen zien aan alle materiële zaken, zijn beperkt in houdbaarheid. Alles wat u en ik fysiek hebben gebouwd, waar we zweet, bloed soms, ja, en mogelijk zelfs tranen voor gevloeid zijn en afgetopt hebben, die zullen eens vernield worden. Alle materiële erfenissen en kostbaarheden zullen vergaan. Kijk eens naar de natuur, de zonsopgang van vanochtend. Dat zal vergaan. De blauwe luchten zullen vergaan. De bomen die je ziet, de bergen, alles wat er is, de mooie landschappen, alles zal vergaan. Alles heeft een beperkte houdbaarheid. Dat staat er. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Zie, dat is de aanhef nog maar. Zie dat God inderdaad, wij die hier zo leven in dit... In ons wereldje en in ons gezin, ja, waar we soms zo beperkt bezig zijn met de wereld om ons heen, en dat kan soms een heel klein wereldje zijn, heft God ons omhoog en zegt, wacht even, voordat je helemaal vastklampt aan hetgeen wat je ziet. Ik zal je vertellen dat alles beperkt is in houdbaarheid. Dit is Gods visie voor de toekomst. Maar dat alles beperkt is in houdbaarheid, vinden wij nu ook terug. We zien dat het, als de hemel en de aarde voorbij gaan, dat proces is al deels in gang. Het principe is nu al werkzaam. Niets hier is eeuwig, fysiek. Alles wat wij hier aan materiële zaken zien, vergaat. Alles verliest zijn doel waar het voor gemaakt is. Zie, als we een huis bouwen, die gaat 100 jaar mee of ons leven lang mee, dan kunnen we mee leven. Als een auto 10 jaar meegaat, dan zouden we wel graag zeggen, die mag wel 15 jaar meegaan. Als een wasmachine 8 jaar of 5 jaar na 5 jaar kapot is, dan voelen we ons bekocht. En als wij een maaltijd ontvangen of maken, en er wordt geen hap van gegeten, die gaat regelrecht de groene container in, dan noemen we dat zonde. Misschien wel eens afgelopen week, wij hebben maaltijden ontvangen. Stel nu dat ik u, toen ik de maaltijd in ontvangst nam, toen wij de maaltijd in ontvangst namen, dat ik tegen u zei, dank u wel voor uw werk, maar ik loop zo naar de container en ik kiep het daar leeg. Wat had dat met u gedaan? Waarschijnlijk had u gedacht, dat is ondankbaar. Daar heb ik het niet voor gemaakt. Dit is, en we hebben die uitspraak nog, dit is zonde. Ja? Onze Albert Heijn die heeft dat ook zo. Hè? Weggooien is, precies, zonde. Als u op een zaterdagavond in de namiddag of in de late namiddag vlak voor sluitenstijd naar een winkel gaat en ziet wat daar in de schappen ligt, wat weggegooid gaat worden, dat is astronomisch. Maar ik kan u eerlijk zeggen, dat gevecht tegen het principe dat alles vergankelijk is, gaan wij niet winnen. Alles vergaat, alles zal vroeg of laat verloren gaan. En dat zit ook zo in deze aanhef. Ja? Dat alles zijn doel, in zekere zin, zal missen. Alles mist zijn doel in deze gevallen wereld. En we zijn allemaal grootgebracht met die deugden als zuinig en rentmeesterschap. We moeten zorg dragen voor zaken en we moeten die zaken niet verspillen. Maar vroeg of laat gaat alles verloren. Dat is Gods visie. Dan stelt u zich deze vraag eens. Hoe vaak zijn er niet, en dat zijn dus alle materiële zaken om ons heen, die vroeg of laat vergaan. Maar dat zijn juist wel de zaken waar de meeste ruzies over ontstaan. Waar de meeste problemen over ontstaan. Hoe vaak worden we niet gekwetst of raken wij of denken we of kwetsen wij anderen. Op basis van vergankelijke dingen. En dit is de aanhef. Dit is eigenlijk wat we kunnen zeggen. Voor een leider is het noodzakelijk om Gods visie voor ogen te houden. Alles wat we hier hebben is vergankelijk. En zal eens vergaan. Alle materiële zaken waar wij anderen mee dienen. Waar we anderen mee helpen. Die we in anderen investeren, zullen vroeg of laat vergaan en kunnen hun doel hier op aarde missen. Dat is nu eenmaal zo. En dat zien we in de aanhef. Vers 2. Aanzien. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor een man sierlijk gemaakt is. Wat een mooi beeld. Het nieuwe Jeruzalem wat neerdaalt. En ik heb dit genoemd toekomstig aanzien. Dat dit eigenlijk het aanschouwen is van wat werkelijk is. En hier wordt gesproken over de stad en die is getooid als een bruid. Nou, de stad eigenlijk die hier naar beneden komt is getooid als een bruid. Dit is een van de weinige keren in de Bijbel dat de stad omschreven wordt als bruid. En wat we eruit opmaken is eigenlijk dat de stad gelijk is aan de mensen die erin zitten. Dat de kinderen van de Heer getooid zijn als een bruid, gereed gemaakt voor de bruidegom. En dat de stad eigenlijk een afspiegeling is van de mensen die erin wonen, die erin leven. Maar even terug naar onze tijd. We leven in een tijd dat wij graag resultaat zien. Wij zijn mensen hier op aarde die direct resultaat willen zien. We willen snel voordeel ervaren. En als dat er is, dan is het goed. We willen snelle winst. Ja, als wij leiding nemen in een project van opvoeding van kinderen, dan willen we na 1 week gereed zijn. Een maand misschien. Maar een jaar, dan moet het toch afgerond zijn, het project van opvoeding. Want opvoeding is leiding geven aan. Ja. Discipelschap. Hoe lang willen we iemand onder de discipelschap? Dat is een proces. Zie? En dit is het punt waar we ook leiding nemen. En dit is het punt wat ik hier wil maken. Is het werkelijke rendement is pas zichtbaar aan het eind. We kunnen geestelijk in mensen investeren. We kunnen enorme toewijding maken in leiderschap, in dienstbaarheid. Maar we moeten niet verwachten dat wij hier al het rendement zien. Dat wij, wat zal ik zeggen, het rendement voor onze investering, of dat nu tijd is, of geld, of inzet, of noem het maar, dat ook werkelijk zichtbaar zal worden hier. Want dat zien we feitelijk pas op het moment dat de bruid naar beneden komt. Daar is de bruid getooid. Daar zijn de beloningen uitgedeeld. Daar zijn de bewoners volmaakt. Daar is iedereen getooid op de wijze zoals hij of haar inzet getoond heeft. En dit is eigenlijk wat je dan kan zien, dat alle investeringen die je als leider gedaan hebt, in overeenstemming met Gods visie, zullen hier pas werkelijk hun waarde tonen. De investering die wij doen, in overeenstemming met Gods visie, zal pas bij de toekomstige aanzien zichtbaar worden. En ik weet het. Ik bedoel, we nemen hier mensen onder onze hoede. We trekken met mensen op. Zeker als we een geestelijke leiding nemen. En of dat nu in de crash is of de zonderschool. In de zonderschool zie je het wel wat meer. Als ouders of als oudsten of in een discipelschaprelatie. Soms zouden we graag het rendement hier willen zien. En als we mensen toerusten voor het Koninkrijk van God, dat we er iets voor terug zouden willen krijgen. Ik bedoel, misschien een leuk voorbeeld, als we toch zo eenvoudig over spreken. Jarenlang met Jethro opgetrokken. Van mijn kant ook redelijk geïnvesteerd in Jethro. Dan zou je zeggen van, Heer, mag dit rendement ook in onze gemeente zichtbaar worden? Of in ieder geval in mijn omgeving. Misschien hebben we anderen in Jacqueline geïnvesteerd. En deken hetzelfde. En hier moeten we dus inderdaad ook zeggen, nee Heer, het zal pas aan het eind. Als de bruid collectief naar beneden komt. Dan zal het rendement zichtbaar worden. En dan kunnen we hun ook gewoon laten gaan in de grote vrijmoedigheid van de Heer. Te zeggen, Heer, dat wij daar een klein aandeel in mochten hebben. Dank u. Dank u. Ik hoop dat het u verheerlijkt en dat het aansloot bij uw visie. Zie hoe zegenrijk is het om te weten dat de investeringen van een leider aan het eind pas zichtbaar worden. Wat een zegen. Zal ik zeggen, dit is waarschijnlijk een van de beste vaccins tegen ontmoediging. Ja? Als we alleen maar kijken naar onze voeten en wat ons hier overkomt, dan lijkt het allemaal alsof we nergens vooruit gaan boeken. Maar als we naar Gods visietekst kijken en zeggen van daar zullen we het pas zien, zal ik eerlijk zeggen, dan raakt mijn hart weer verheugd. Dan zit ik niet in de somberheid. Toekomstig. Aanzien. Maar er is ook een toekomstige aanwezigheid. En ik hoorde, vers 3, en ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Nou, als ik hierover spreek, dan zijn we al gauw in onze gedachten van, we hebben de inwoning van de Heilige Geest en Jezus heeft beloofd dat hij met ons zal zijn tot het einde van de tijden. Als u daar tevreden mee bent, mij goed. Ik ben daar op dit moment tevreden mee, maar ik zie uit naar meer. Want dat is Gods visie. Er is een toekomstige aanwezigheid die er nu nog niet is. En wat dit voor mij ook doet is iedereen die hier als leider dient, in deze wereld, in deze eerste aarde, om het zo maar te zeggen, op de eerste aarde, die weet hoe akelig het voelt om alleen te zijn. Alleen te staan. Leiderschap brengt een bepaalde eenzaamheid met zich mee. Eenzaamheid die vooral zichtbaar wordt in leiderschap. Denk maar aan een moeder. Een moeder die bij haar kinderen thuis is, als de man aan het werk is. Ze staat er alleen voor. Er is een bepaalde eenzaamheid. Ja, haar man die komt 's avonds wel terug. Maar op dat moment is er een bepaalde eenzaamheid. Vaak deel je dat en voel je dat ook alleen maar met degene die in een gelijkaardige positie staat. Andere moeders die er alleen voor staan doorheen de dag, om het maar iets te noemen. Ja. Je zou kunnen zeggen, hoe groter de verantwoordelijkheid die de Heer je geeft, hoe meer mensen je mag dienen, hoe eenzamer de momenten ook wel eens worden. Ja. Hoe eenzamer de weg. Denk aan de voordienstleiders. We hebben daar 3 geweldige mannen voor, die hopelijk ook weer zo ons willen leiden in de toekomstige diensten die we hopen te organiseren. Zij staan daar. U kijkt. En het is een bepaalde eenzaamheid, zeker na die tijd. Er is niemand die weet wat het voelt dan de andere zangleiders. hoe moeilijk het is om je gedachten te verwoorden. Om de gemeente mee te nemen. Om de gedachten op Christus te richten. Ze bereiden zich voor en uiteindelijk staan ze daar en ze hebben het gedaan en hebben ze dit gemist. En dat kwam niet helemaal uit de verf. En er is een bepaalde ontmoediging, een bepaalde eenzaamheid daarin. Ja, en dat is ook waar we goed moeten begrijpen, dat leiderschap in deze wereld nog een bepaalde eenzaamheid met zich meebrengt. Dat volgt automatisch in deze gevallen wereld. Een bepaalde eenzaamheid, gewoon in het gezin. Ja, we weten dat een man bij de Heer zijn genade de leider is, om het zo maar te zeggen. Een wat grotere verantwoordelijkheid in het gezin heeft dan de vrouw. De vrouw weet het, kan hem erin aanmoedigen, ondersteunen, bevestigen, maar ze draagt het niet. Het is de man die het draagt. Ja, of wij als oudste in de gemeente, u ziet ons regelmatig van voor staan, tenminste in het verleden, u zag dat wij inderdaad de leiding hebben. U erkent dat, u beleidt dat, u spoort ons erin aan, u bemoedigt ons, u bevestigt ons, maar u draagt het niet. Zie, daar zit een bepaalde eenzaamheid. En ook al weten we dat Gods geest gegeven is voor dit tijd en seizoen, toch moeten we goed begrijpen dat de lijn naar de toekomst, dat Gods aanwezigheid daar volmaakt zal zijn. Dat de eenzaamheid weg zal zijn. Dat de weg naar glorie een weg is waar we een bepaalde mate van eenzaamheid zullen blijven hebben. Dat ook in praktische zin, mensen zullen ons verlaten. Mensen maken keuzes en laten ons achter. Er komen momenten dat we ergens alleen voor staan. Dat is wat leiderschap met zich meebrengt. En in Gods visie geeft hij ons eigenlijk zo'n groot voorrecht dat de toekomstige genade in zijn visie is dat hij permanent aanwezig zal zijn. Toekomstige aanwezigheid. Verlatenheid en eenzaamheid omgewisseld door een volmaakte aanwezigheid. Ziet u, als u als leider worstelt met een mate van eenzaamheid, dat hoort hier bij deze wereld. Maar de lijn in Gods visietekst is dat het zal veranderen. En er zal ook een toekomstige afwezigheid zijn. En God zal alle tranen van hun ogen wissen, staat er in Openbaring 21:4. De dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammer, klacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Nou, laten we wel wezen, dit is een van de meest bemoedigende versen in de Bijbel, is het niet? Zeker als je door een week gaat zoals bij ons misschien. Maar ook voor uzelf. Dit is een opbouwende tekst. Ja? Dat er een tranendal is waar we doorheen gaan, maar dat er een eind is waar onze tranen gedroogd zullen worden. Alle lijden, alle pijn zal voorbij zijn. Alle jammer, klacht en moeite. Dat zijn allemaal zaken die bij de eerste hemel horen. Bij de eerste aarde, kan ik misschien wel beter zeggen. Aan deze kant van de eeuwigheid is verdriet en pijn en rouw. En misschien een kleine twist hierin. Soms bemoedigen wij elkaar. En ik weet dat Jean het wel eens genoemd heeft in de voordienst. En het is helemaal terecht. Laat ik dat voorop stellen. Dat God heeft ons geen rustige reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Zie? En natuurlijk, in deels is dit vers daar ook geschikt voor. Deels zegt dit vers dat ook. Ja? God heeft ons geen rustige reis beloofd, maar een behouden aankomst. En daar zit een kern van waarheid in. En het is absoluut niet verkeerd om dat te zeggen. Ik wil vandaag iets anders toevoegen. Het legt namelijk de focus op de eindbestemming. Alsof de reis er niet toe doet. Zie, er is een bepaalde afwezigheid, een toekomstige afwezigheid, die hier vandaag in de dag toepassing heeft. Het is niet zo, we zitten in de boot en we hobbelen, maar uiteindelijk weten we dat we aankomen. Daar houden we ons aan vast. Nee, het nadeel bij deze uitspraak is, dat God heeft geen rustige reis beloofd, maar een behouden aankomst, is dat de focus op de aankomst ligt, op de eindbestemming. Wel, in Gods visietekst is dat ook zo, maar de toepassing voor het nu is niet zozeer dat we een behouden aankomst hebben, maar dat de tranendal voor hier en nu is. Dat de reis naar de aankomst net zo belangrijk is. Dat de hobbelige weg waar God ons over brengt, hobbelig lijkt, maar een doel dient. Een heel belangrijk doel. Stel nu, heeft u iemand wel eens gehoord die zegt van mijn bootreis was vlekkeloos doorheen de wereld? Ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, laten we het korte termijn houden. Ik heb een jaar gehad, dat was geweldig, alles ging voortvarend en ik ben geestelijk geweldig gegroeid. Heb ik nog nooit een kind van de Heer horen zeggen. Wij groeien niet door welvaart, door gemak. Wij groeien geestelijk niet door dat alles voorspoedig gaat. Nee, wie lang genoeg met de Heer wandelt, zijn Bijbel kent, die weet dat God deze weg, de hoppelige weg, juist gebruikt om ons te vormen. Zie, de zondeval met alle negatieve gevolgen van dien heeft de Heer zo gewild. Heeft hij gepland, heeft hij bepaald dat wij pelgrims zijn doorheen een tranendal en door een tranendal gaan, is nodig en noodzakelijk om gevormd te worden. Nu ga ik de vragen nog een keer stellen. Wat is uw visie in het leven? De vraag uit mijn introductie. Wat is de richting van uw leven? Wat is de focus waarop u zich richt? En waarom vraag ik dat hier? Omdat we namelijk heel sterk geneigd zijn en gericht ons richten op comfort. Comfort in dit leven. En dan vraag ik dus ook zo van, bent u erop gericht om zoveel mogelijk persoonlijk welzijn na te streven? Het vermijden van ongemakken? Het omzeilen van moeilijke en pijnlijke beslissingen. Zie, laat ik het zo zeggen. Het leven hier op deze eerste aarde is niet bedoeld om ons te verzadigen, maar om ons te vormen. Dat is een belangrijk punt. We zijn hier niet om gepamperd te worden, maar om getransformeerd te worden. We zijn hier niet om gemakkelijk te hebben, maar om gevormd te worden. En als u een beetje op mij lijkt, en ik vermoed het wel, als u een beetje op mij lijkt, dan hebben wij nog een gouden neiging om onze persoonlijke ongemakken, die wij ervaren, om te dopen in lijden. Dat als wij ons comfort missen, onze vrijheden die we zo koesteren als die wegeppen. Als wij onze zelfstandigheid die we zo graag beschermen en vasthouden door onze vingers glippen. En als wij risico's die we uit willen sluiten en een keer niet meer uit kunnen sluiten. Als het comfort van ons leven wordt ontnomen. Dan menen we dat we lijden. En dan menen we zelfs dat vermeden moet worden. Wij hebben een berekend comfort. Wij berekenen ons comfort enorm. Om zoveel mogelijk zaken uit te sluiten. En ik begrijp me goed, er is een wijsheidsprincipe hier. Maar er is een keerzijde waar we neigen om het comfort het hoogste doel te stellen in deze pelgrimsreis. Dat we de behouden aankomst voor ogen houden, maar dat we zo effen mogelijk parcours willen afleggen, dat we zo min mogelijk hobbels hebben, zo min mogelijk. Kent u dat? Ik wel. En vaak vloeit het voort naar het feit dat wij naar het hier en nu kijken, dat we bezig zijn met onze voeten en niet naar wat God voor ogen heeft. Dat we niet naar de horizon kijken, niet naar de visietekst die hier voor ons ligt, niet naar Gods toekomstige visie. We kijken naar de omstandigheden. En we verliezen het zicht op de koers. Daarom is de visie van God zo belangrijk. En Dit pakte me eigenlijk deze week enorm beet toen ik naast het bed van Annemarie zat. Waar zij enorme intense pijn had en ondraaglijk in haar lichaam dat zag. En mijn hart die emotioneel daar enorm bij betrokken was. En dat ging niet aan mij voorbij. Dat ik ook in mijn gebed daarin gevormd werd door te zeggen: Heer, het gaat mij niet zozeer dat u de pijn wegneemt. Bij Annemarie fysiek en bij mij emotioneel, maar dat we hierdoor gevormd mogen worden. Zie, zo snel zien we dit als lijden. En ik geef toe, er is natuurlijk een punt dat je kan zeggen, dit is een bepaalde vorm van lijden. Of was dit nu een tijdelijk ongemak? Vult u het maar in. Ik weet niet waar de grens ligt. Het was eerder mijn gebed dat Heer, dat hij ons genade gaf om hier doorheen te komen, om hier doorheen gevormd te worden. Om ons hier te kneden. En het bijzondere was, te midden van de tranen en de pijn, hadden wij een verbondenheid samen, die zo uniek was. Die ons zo bekrachtigde, bevestigde, dat we één waren met z'n tweeën en één in de Heer. Momenten van grote vrede hebben mogen ervaren. En laten we wel wezen, we willen ons niet beter voordoen dan we zijn. Hè? Ik bedoel, dit is ook onze worsteling. Maar ik wil maar zeggen, de gewone ongemakken die bij dit leven horen, die zien we als lijden en die willen wij vermijden. Wij willen lijden vermijden. Ik weet misschien dat u gelijk denkt, ja, maar we moeten het niet opzoeken. Maar we moeten het ook niet vermijden. Als de Heer het voor ons heeft, dan zegt hij weer in de soevereiniteit, God zal het brengen. Dat is waar, maar hoe gaat u erin? Wat is uw visie die u erin gaat? Wat denkt u dat de Heer daarmee gaat doen? En als u erin zit, dan kan ik u zeggen, de keuzes die u maakt, in uw gebed, in uw handel en wandel, bepalen wat uw visie is. Is het lijden iets om te vermijden? Of is het lijden dat benut mag worden? Laat wel wezen, we zitten nu in de coronatijd. Voor de meeste van u en mij, voor ons dus, hebben wij eigenlijk alleen maar ongemak van de corona. Wij lijden daar niet van. Wij lijden daar niet van. Maar denk eens in, iedereen die mensen leiding geeft in deze eerste aarde, die geeft leiding aan mensen die door allerlei ongemakken gaan. Die door pijn, verdriet, rouw en jammerklacht gaan. En we moeten dus gewoon zeggen, die horen erbij. We moeten de mensen daar doorheen leiden, niet omheen leiden. Niet overheen leiden, maar doorheen. Dat we leren om onderscheid te maken tussen ongemakken en lijden. Dat we Gods genadevolle, vormende en goede hand in deze eerste aarde en op de eerste aarde verwelkomen. Om Christus beter en beter te leren kennen. Want wat staat er in Openbaring 21? En God zal alle tranen van hun ogen wissen. De dood zal niet meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Wanneer? Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Het is pas zover als de eerste dingen voorbij gegaan zijn. En tot die tijd gebruikt God ze als instrument om u en mij te vormen naar het beeld van Christus. Wat een geweldig iets. Christus. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en trouw. Wat heerlijk om zo'n vers hier tussen te krijgen in Gods visietekst, dat we mogen geheven worden en vooruitkijken en zeggen, God zit op de troon, hij regeert, hij heeft alles stevig in handen in deze turbulente wereld waar wij moeten stappen en staan en waar we naar beneden kijken. En er komen hoge golven van ons af, is het aan een dienend geestelijk leider om de ogen gericht te hebben op een soevereine Heer. En zijn heerschappij. Niet als een koude, kille dogma. Niet als een antwoord op elke vraag. Maar op gepaste momenten, op gepaste wijze, als een ondersteuning te geven. De Heer zit op de troon en Hij regeert. Om de ogen op Christus te houden, want Hij heeft de toekomstige afwerking in handen. Hij maakt alle dingen nieuw. Dat deed me denken aan Petrus, die in de boot zit en de Heer die wandelt over het water. En Petrus zegt, mag ik komen? Natuurlijk, ja, stap er maar uit. En hij kijkt naar de Heer en hij stapt eruit en hij wandelt over het water. En tot het moment dat hij zijn ogen richt op de hoge golven en op de harde wind en de storm die er heerst, zakt hij weg. Zo is het met ons. En daar hebben wij leiders voor nodig. Wat de omstandigheden ook zijn, dat Christus alle dingen nieuw maakt. Dat zijn woorden waar en waarachtig zijn. En dat hij op de troon zit. Onze ogen op hem. Alles van hem mogen verwachten. Dat hij de dingen nieuw zal maken. En alles zal vervolmaken. Maar meer nog. En hij zei tegen mij, er is geschied. Ik ben de Alfa, de Omega, het begin en het eind. En wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens, zal ik om niet, gratis. Daar is voor betaald. Drink maar zoveel je wil. Zie, als we Gods visie gaan begrijpen en daar ook kijken naar, dan zien we hier ook dat alleen Christus ons werkelijk kan verzadigen. Dat God zelf de bron is waar we uit mogen drinken. Niet van de materiële zaken hier op deze aarde. Maar niets en niemand anders verzadigt de ziel van een mens dan God zelf. Dan de bron van het water des levens. En het is zo zeker dat er al staat, het is geschied. En laat ik wel wezen, in zekere zin is leiderschap heel eenvoudig. Is iemand invloed op iemand hebben, dat hij zijn ogen op Christus gericht krijgt. Constant. In alle omstandigheden. Niet voor 5 minuten, niet als hij goed geslapen heeft alleen, niet als dat het allemaal goed gaat in het gezin. En als er ergens iets, een kritiek komt, of een aanmaning, of noem het maar, of een vermaning, of een onvriendelijk gezicht, dat één keer de ogen van Christus afgaan. Nee, Christus. De algenoegzame. En waarom? Hij is de Alfa en Omega, er zit niks tussenin, hij is het begin en het eind. Hij is de algenoegzame en het betekent eigenlijk dat alles wat we nodig hebben in Christus te vinden is. Ik bedoel, ik heb mooie boeken hier staan, ik heb lieve mensen om me heen en ik heb ze nodig, maar ze verzadigen niet. Christus is het die ons verzadigt. Dat buiten Christus niets te vinden is wat vergelijkbaar is met hem. We hebben anderen nodig. Maar we kunnen niet zonder Christus. Hij is essentieel. En wie dat als visie heeft. Zie, wie de algenoegzaamheid van Christus als visie heeft. En dat vinden we hier. Ja? Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het eind. Die zal ik om niet te drinken geven. Voor niets staat er zelfs. Ja. Te drinken geven naar de bron des levens. Kom bij mij, je kan zoveel drinken als je wil. Je hebt geen dorst meer, dat zei hij tegen de Samaritaanse vrouw. Als je dat voor ogen houdt, dan krijg je steeds minder verlangens naar zaken van deze wereld. Dan zijn er steeds minder zaken in deze eerste aarde die ons vasthouden. Of waar we ons op richten. Of waar we ons druk over maken. Die zal groeien in het verlangen om Christus te kennen en verzadigd te raken met hem. Door hem. En dit is eigenlijk denk ik ook wel een belangrijk punt. Een leider leeft dus niet in het verleden. Iemand die vastzit in het verleden en daarmee bezig is, leidt niemand. Die leidt iemand van Christus af. of die blijft bij het kruis staan. Of bij het graf. Niet bij een opgestane verrezen Heer, de algenoegzame, waar we onze ogen op richten. Zie, een leider met visie neemt mensen mee naar de toekomstige genade van Christus. Een leider geeft anderen zicht op wat komen gaat, zicht op wat staat te wachten. Bent u die leider? Dat is heel eenvoudig. Dit is de visietekst, dat staat er te wachten. U kunt mensen meenemen. De genoegzaamheid van Christus. Heel persoonlijk. En als laatste een toekomstige aansporing. Wie overwint, die zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn, zegt de Heer. Hier maakt de Heer het heel persoonlijk. In zijn visietekst. Alles wat de Heer in zijn visietekst beschreven heeft, zal uitkomen. Wat hij beloofd heeft, zal hij schenken. En hij schenkt het aan iedereen die overwint. Je zou kunnen zeggen, die de eerste wereld overwint. Ja? En dat betekent feitelijk, dat de overwinnaar, en hij die overwint, heeft zijn vertrouwen in Christus gesteld. Om deze wereld te overwinnen. En dat is eigenlijk wat dienend leiderschap doet. Is helpen anderen deze wereld te overwinnen. Om hen aan te sporen in geloof. Om hen als het ware, dat ze mogen schuilen bij de Heer. Dat ze kunnen bouwen op de Heer. Dat de Heer de rots is. De burcht. Dat ze hun leven aan hem onderwerpen. Zie, wie op deze rots, in deze eerste aarde, op deze eerste aarde bouwt. Die zal als overwinnaar verwelkomd heten door God. Dat is de aansporing. En nu is mijn vraag. Wat is uw visie in het leven? Wat is de richting van u? Als u uw leven bekijkt van de laatste 5 jaar. En u ziet de keuzes die u maakte toen u naar uw voeten keek. Net als ik, gewoon hier op aardse dingen. Als u die allemaal samenbindt. Wat was de rode draad waar het heen ging? Kwam het overeen met wat we vandaag gezien hebben als Gods visietekst? Als dat niet zo is, stel het bij. Maar geschied in actie. Want het zijn de dagelijkse keuzes bij elkaar. Die we gewoon nemen. Zonder misschien wel heel sterk na te denken bij wat onze visie is. Maar al die keuzes bij elkaar, al die beslissingen. Geven wel aan wat onze richting is. Als u er nooit over nagedacht heeft wat uw visie is. U kunt gewoon kijken naar hoe u uw leven indeelt. Wat uw hoogste goed is. En sluiten ze aan bij Gods visietekst. Zie, we zijn soms zo bezig, ook in onze studie. En ik weet het, vandaag heb ik u meer een panorama gegeven. Een vergezicht, wat net zo belangrijk is bij onze wandel op aarde. Zoals de spreuken ook zei, dat een schrandere, een wijze, die doorgrondt de weg die gaat. Die begrijpt het. Die begrijpt welke keuzes die in het dagelijks leven moet maken, om uiteindelijk zijn weg af te stemmen met Gods visietekst aan het eind. Om daaruit te komen. En in overeenstemming zo ver mogelijk als mogelijk daar ook te eindigen. Zie, we zijn soms zo bezig, wat ik zeg, wel met een microscoop. We hebben hier iets bezig, we zijn met daar iets bezig, we moeten dit, we moeten dienend leiderschap hebben, we moeten integer zijn. Dat is heel goed. Daarom heb ik u vandaag dus vanuit een microscoop een panorama laten zien. Naar voren, hoofd omhoog, vergezicht. Gods visietekst heb ik u pogen mee te nemen. Ik hoop dat u het voordeel ermee doet als leider. Als u geen leiding geeft, tuurlijk geeft u leiding. Al geeft u leiding aan uzelf. Bent u nog een geboren leider? Want iedereen is verantwoordelijk om leiding te geven aan zichzelf. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Hoop op God. Ziet u dat de schrijver van de psalm leiding geeft aan zichzelf om zichzelf te richten op de visie en de visietekst van God. Vader, dat is een keer heel wat anders, een vergezicht in de toekomst, Heer, waar we bij uw genade ook zo de toekomst zien, Heer. En alles wat er dan zal zijn en wat er niet meer zal zijn. Heer, om eigenlijk vandaag ons daarop te richten. Heer, niet om alleen maar te denken over de behouden aankomst, maar ook over de reis ernaartoe, Heer. Dat we die benutten. Dat we die uitbuiten als het ware. Dat we de momenten dat u ons in ons leven brengt, Heer, die onaangenaam zijn. De ongemakken, dat we die maximaal benutten. Dat we de genade niet verloren laten gaan die beschikbaar is om daardoor heen te groeien. Heer, het is ons gegeven, alle geestelijke zegeningen zijn ons gegeven in Christus, in de hemelse gewesten. We hoeven er maar om te vragen. En dat heeft ook te maken, Heer, met hoe wij zelf richting geven aan onszelf. En dan wil ik zo bidden, Heer, dat u ons meeneemt. En iedereen heel persoonlijk, al is het van jong tot oud, van minder verantwoordelijke leiderschappositie naar een grotere, Heer, dat u ons allemaal vormt om hier heel persoonlijk mee in de slag te mogen gaan en dat u ons mag helpen. Om ons hoofd af en toe eens wat vaker omhoog te doen, om te zien of we nog op koers zijn. Onze visie steeds verder uitgeleid mag worden met uw visietekst. In Jezus' naam en uit genade.